Gemeente, ik doe u de volgende mededeling die te maken heeft met de huisbezoeken deze week. Morgenavond, maandag dus, bij de familie Beket aan de Rembrandtlaan en bij de familie Prins aan de Rottenburgseweg. Woensdagavond bij de familie Hamelink aan de Vermeerstraat en de familie F. Albrecht, Rubensplein. En donderdagavond bij de familie W. Thalen aan de Molenweg en de familie M. But aan de Rembrandtlaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 84, hoe lieflijk, hoe vol heil genot. Psalm 84, het eerste vers. Het woord des Heren uit het Johannesevangelie, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Johannes 4, vers 1 tot en met 14. En de schriftlezing omvat dan tegelijk ook de tekst voor de prediking van vanavond. Dat is, zoals we vanmorgen al gehoord hebben, vers 7 tot en met 14 van dit hoofdstuk. Na de schriftlezing zingen we Psalm 42, het eerste vers, het heigend hert der jacht ontkomen. 42, vers 1. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein van Jacob. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niet om mee te putten, en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen de Heer om zijn zegen vragen. Ja, Heere, mogen we dan om uw zegen komen vragen over de prediking van het woord, uw zegen die daarin bestaat dat het woord dat in ons midden gepredikt zal worden ook vrucht zal dragen in ons leven, dat het door uw Heilige Geest gebruikt zal worden als een middel om zondaren te bekeren en om uw volk te onderwijzen in de weg en in de dingen der zaligheid. Uw zegen, Heere, die daarin bestaat dat harde harten verbroken worden en dat blinde ogen geopend worden en dat verslagenen van hart getroost worden. Uw zegen, Heere, die daarin bestaat dat mensen werkelijk veranderd worden met een door U zelf gewerkte verandering, de waarachtige bekering, en dat er in het leven van mensen die van nature ongelovig zijn, door het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest, geloof gewerkt mag worden, en dat het geloof door u gewerkt dan ook beoefend mag worden. Uw zegen, Heere, die daarin gelegen is, dat gij ons kennis wilt geven van hem die gij in de wereld gezonden hebt, opdat hij zondaren zou zalig maken. En dan kennis niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart. Heren, wat hebben we dat allemaal nodig? We moeten u belijden dat we er van nature geen erg in hebben dat we dat nodig hebben. Want ach, wij zijn mensen die in onze zonde zo vervreemd zijn van alles wat werkelijk met ons eeuwig welzijn te maken heeft. Vervreemd van alles en onkundig van alles wat werkelijk tot ons eeuwig behoud strekt. Dat we er ook geen eens erg in hebben, Heere, dat wij u de Heere nodig hebben. Dat we het niet beseffen, dat het niet tot ons doordringt wat het inhoudt om zondaar te zijn. O Heere, we bidden van u, als onze ogen nog gesloten zijn, dat u ze dan vanavond openen wilt. Als wij van onszelf niets weten, niets echt weten. En als we van u en van de Heere Jezus en van zijn genade niets weten, dat u ons die kennis schenken wilt. We mogen vanavond weer de schriften openen en luisteren naar de manier waarop u bezig geweest bent, Heere Jezus, als de hoogste profeet, als de grootste zielszorger ook, aan het heil van deze Samaritaanse vrouw, die geheel vervreemd was van alles wat waarlijk met de vreze Gods te maken had, die zo blind en zo duister was, dat ze vanuit zichzelf niet anders kon doen dan u, o Heere Jezus, krenken en beledigen en alleen maar dwaasheden zeggen. Die vrouw die zo onkundig was van het ene nodige, dat ze er niet eens naar vroeg en dat ze er niet eens naar uitging. Maar u hebt haar opgezocht en u hebt haar onderwezen en u hebt zo met haar gehandeld, Heere, dat ze ten slotte tot die plaats kwam waar ze zich ook mocht laten inwinnen en waar ze zich mocht overgeven aan u en waar gij haar zaligmakende genade hebt willen schenken. Heere, dat evangelie, dat ligt er toch. Die boodschap die staat toch niet voor niets in de schriften. Daar mogen we toch ook vrijmoedigheid aan ontlenen om u te bidden dat gij datzelfde werk zou willen doen ook in ons midden. De schriften zeggen het toch, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Heere, zoals u zich toen geopenbaard hebt, zoals u gisteren, zoals u in het verleden geweest zijt, als die zaligmaker van zondaar, als die zoon des mensen die kwam om zalig te maken wat verloren is, zo zijt ge toch ook vandaag, heden. En als dan vandaag ook weer uw evangelie mag worden verkondigd, Heere, wilt u het dan ook nu toepassen aan zondaarsharten? Wilt u mensen die allerlei uitvluchten denken te hebben en die aan de greep van dat woord zoeken te ontkomen, de vlucht beletten? Als ze zich links richten, heren, zet er dan links een wacht voor, zodat ze niet verder kunnen ontwijken. En als ze naar rechts willen uitwijken, wil ze dan aan de rechterkant de vlucht beletten en de wijk benemen. Heren, geef dat door de kracht van uw geest, die het woord onwederstandelijk gebruikt en toepast aan zondaarsharten, dat er ook vandaag gevonden mogen worden die zich voor u mogen buigen en die zich aan u mogen gewonnen geven en die om dat water des levens waarlijk verlegen mogen zijn. En wilt gij zo uw genade verheerlijken, Heere? Ach, u bent toch dezelfde en uw arm is toch niet verkort en uw macht is toch nog even groot en nog hebt u de beschikking over elks hart en u hebt daar toegang als u het wilt. U hebt maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En de grendels waarmee onze harten van nature vergrendeld zijn, ze breken, Heere, ze worden weggeschoven op uw almacht, op uw machtswoord. Koperen deuren moesten bezwijken voor de macht waarmee gij komt. En ijzeren boeien vallen in stukken als gij spreekt, Heere. O, wij bidden van u dat gij uw stem wilt laten horen, zoals u dat eertijds deed bij de opening van het graf van Lazarus, toen u hem riep, de dode: Lazarus, kom uit. En hij kwam uit. Heere, geestelijk hebben we toch dat wonder nodig. Dat wonder van de levendmaking, dat wonder van de waarachtige wedergeboorte. Maar als gij dan toch macht daartoe hebt en als gij ook, zoals uw woord dat op zo menige plaats getuigt, de gewilligheid hebt om het te doen, Heere, bewijs het dan ook in ons midden. En mag dan ook aan de avond van deze dag in ons midden uw rijk nog worden uitgebreid onder jongeren en onder ouderen. Heren, hoe oud we ook zijn of hoe jong we ook zijn, in feite maakt het geen verschil, want we hebben allen dat werk van uw geest zo nodig. En als we het missen, het zij dat we oud werden, het zij dat we van middelbare leeftijd zijn, het zij dat we nog in de jeugd van ons leven zijn, als we het missen, Heren, dan kunnen we immers voor u niet verschijnen, dan kunnen we niet voor u bestaan, dan kunnen we niet sterven. O God, bindt het op ons hart. En dat we dan allen voor het eerst of opnieuw iets mogen aanschouwen van de rijkdom, van de waarde, van dat water des levens dat gij bezit, dat gij aanbiedt, dat gij geven wilt aan allen die er u om bidden. Heren, we bidden u ook dat gij dat water meer en meer wilt schenken in het leven van hen die u vrezen. En dat zij mogen leren leven uit dat heilsgeheim dat gij hier in dat gesprek met de Samaritaanse ook geopenbaard hebt. Zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal niet dorsten in der eeuwigheid. Maar het zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Heren, wat ligt daar ook een rijkdom van zaligheid in voor allen die u vrezen, voor allen die gedronken hebben. Doe hen dat maar veel ondervinden, Heren, en doe hen veel daar de vertroosting en de bemoediging en de zaligheid uit ervaren. Want dan wilt gij uw volk nooit begeven en dan zult u ze nooit verlaten. Heren, dan liggen ze voor uw rekening, dan zijn ze veilig voor altijd. Want gij zult hen nimmer omdoen komen in dure tijd of hongersnood. O, wij bidden van u, Heere, gedenk ons als we naar dit woord mogen luisteren. We hebben er vanmorgen al bij stil mogen staan, maar veel wacht nog op de toepassing. En nu kunnen wij in de prediking proberen toe te passen, Heere. Maar in feite ligt het voor het de Heilige Geest om het zodanig toe te passen dat we er echt ook ervaring van hebben, dat we de kracht van dit woord mogen kennen. Gedenk ons dan en bewaar ons voor de zonde en voor alles wat ons zou kunnen aftrekken van u en van uw woord. Heere, laat Satan geen gelegenheid hebben, laat hij geen gelegenheid kunnen nemen om uw woord tegen te staan en de loop ervan te stuiten. Wilt u hem aan banden leggen, wilt u zijn listen verijdelen, geef dat hij over ons geen voordeel mag behalen. Maar wilt gij triomferen ook in ons midden, Heere? En zo bidden wij van u dat gij ons gedenken wilt, maar we smeken u ook om uw zegen op al de arbeid in uw koninkrijk. Waar dan ook op deze dag en in dit avond u nog uw woord verkondigd mag worden, wilt u er zelf in meekomen en erbij zijn. En wilt u de kracht van het toekomend koninkrijk ook nu al openbaren en betonen. Heere, laat er ook vandaag nog weer opnieuw zegen op de prediking van het woord mogen rusten. En wilt gij uw grote naam verheerlijken. We bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die in hoogheid zijn gezeten. En die van u in dat opzicht verantwoordelijk werk hebben gekregen. Zegen onze regering bij alles wat gij aan haar hebt toevertrouwd en wat voor haar verantwoordelijkheid ligt. Zegen ook ons koninklijk huis, onze koningin en haar man en hun kinderen en alle die tot het huis van Oranje behoren. Heere, wilt gij daar ook werken met uw Heilige Geest, opdat zij die van uwentwege die plaats, die positie gekregen hebben, ook door uw genade mogen ontvangen, om als zodanig ook voorbeelden voor ons volk te mogen wezen. Ons volk dat inderdaad zo nodig voorbeelden nodig heeft. Heren, want ach, het is toch inderdaad waar. De situatie laat dat elke keer weer zien. En van jaar tot jaar lijkt het wel alsof de situatie ook verergert, maar er is toch zo'n grote afval en er is toch zo'n verwereldlijking en zo'n verlaten van u en van uw wegen en een wandelen op de wegen en de paden der zonde. En Heere, naar u wordt niet gevraagd door velen en velen houden met u en met uw heilig gebod in geen enkel opzicht meer rekening, maar nemen het recht in eigen handen en denken dat ze nooit verantwoording zullen hebben af te leggen. O Heere, we bidden u dat gij geven wilt dat uw woord toch weer eens heerschappij mag hebben en dat er eer in onze landen mag wonen. Eer waar nu in zoveel opzichten oneer en schande heerst, want de zonde is toch een schandvlek van de natiën. Heere, herstel die banier die gij hier in oude tijden geplant hebt, de banier van het evangelie, en geef dat het woord weer rijke vruchten mag afwerpen en dat uw geesteswerk opnieuw gezien mag worden en dat er zo een terugkeer tot u mag zijn, Heere. En dat is toch niet te veel gevraagd. U hebt toch in het verleden ook meer dan eens bewezen dat u door de almachtige kracht van uw genade grote dingen wilde verrichten, dat u een omkeer wilde brengen in de goddeloosheid waarin een volk verzonken was. Heere, er zijn toch dingen aanwijsbaar in de geschiedenis van uw kerk die er duidelijk van spreken dat gij de God van alle genade zijt. Zoudt u zo ook weer over ons willen opstaan en uw grote naam nog groter willen maken. Zo bidden wij u, Heere, gedenk ons in de wegneming van al onze zonden en hoor ons nog om Jezus wil. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 63. O God, gij zijt mijn toeverlaat, en ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. 63, 1 en 2. keren vanavond dus weer terug tot dat gedeelte uit Johannes 4, waar ook vanmorgen onze aandacht bij bepaald werd. Het eerste gedeelte van de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw en haar bekering tot God. Dat gesprek dat de Heere met haar gevoerd heeft. En waardoor zij tenslotte toch ook tot de zaligheid gebracht is. Wel nu, dat eerste gedeelte, de versen 7 tot en met 14, heeft als centrale inhoud de boodschap van het water des levens. Daar wil de Heere met haar over spreken. En hij doet dat naar aanleiding van het feit dat hij dorst heeft en dat hij haar om een slok water heeft gevraagd. Nu, dat is de inzet van het gesprek geweest, zoals we zagen. Daar heeft zij op gereageerd, nogal verwonderd, verbaasd, omdat hij, toch een Jood kennelijk, aan haar, een Samaritaanse, die gunst vroeg. Omdat hij, een man, aan haar, een vrouw, die gunst vroeg. Dat kon ze niet plaatsen, dat kon ze niet begrijpen. Dat was zo in strijd met de gangbare gewoonte van die tijd, dat zij het ook aan hem laat merken. Hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij, die een Samaritaanse vrouw bent, te drinken? Want er is wat dat betreft toch geen contact tussen Joden en Samaritanen. Nu, daar heeft de Heere niet op gereageerd door met haar over die geschilpunten tussen Joden en Samaritanen te praten. Dat liet hij helemaal rusten. Daar heeft hij geen woord commentaar bij gegeven. Want theologische twistgesprekken leiden tot niets. Maar hij heeft zijn doel in het oog gehouden. En hij blijft, ondanks alles wat zij van haar kant steeds weer zegt, waarin uitvluchten zitten, waarin pogingen zitten om te ontsnappen aan zijn woord, hij blijft bepalen waar het gesprek over gaan zal. En het is zijn plan, mee ook, vanuit de diepe overtuiging dat zijn vader hem daartoe roept, om aan deze vrouw het evangelie te verkondigen. En het is daarom dat hij over het levend water spreekt. En zo verkondigt hij haar voor de eerste keer het evangelie. Als hij tot haar zegt in vers 10, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zoudt gij de vraagster geweest zijn. Dan zoudt u van mij levend water hebben begeerd. En dan zou ik het u gegeven hebben. Maar daar reageert die vrouw nogal bot op. Ongelovig in ieder geval. Want hoe heeft hij nu de mogelijkheid om haar levend water te geven? Zij denkt nog niet aan een geestelijk water. Zij denkt nog niet aan het heil dat Christus bedoelt. Zij denkt aan water ergens uit de diepte dat opborrelt en dat daarom levend water genoemd wordt. Maar ze zegt, hoe komt u daar aan? U hebt geen putemmer, geen aker om dat water omhoog te halen en de put is toch diep. Bent u soms meer dan onze vader Jacob? Nogal ruw, nogal grof is ze tegen hem. En een mens in zijn natuurstaat kan in feite niet anders doen dan grof en ruw tegenover de Heere zijn. Dat komt uit zijn ongeloof voort. Want ongeloof is in de grond van de zaak en naar de aard en de natuur van dat ongeloof grof en ruw en bot. Ongeloof is dan ook een van de oorzaken waardoor de Heere Jezus zo menigmaal geleden heeft. Maar hoe zij ook reageert, de Heere houdt nog zijn plan in het oog en hij keert zich niet van deze ongelovige vrouw af, waar overigens ook nog zoveel andere dingen op aan te merken waren. Hij gaat opnieuw het evangelie aan haar verkondigen en nu nog duidelijker dan de eerste keer. En ieder die van dit water dorst drinkt zal wederom dorsten, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in der eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem geven zal, dat zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Nu, zover hebben we deze geschiedenis gelezen. We hebben een aantal punten gezien waarop deze geschiedenis ook van toepassing is. Het eerste punt waar we even bij stilstonden was dat theologische geschilpunten al heel erg ongeschikt zijn om mensen tot geloof te brengen. De Heer Jezus spreekt niet over die verschillen tussen Joden en Samaritanen, maar hij blijft spreken over dat centrale, dat meest wezenlijke van het evangelie, water des levens, en daar moet voor ons een les in liggen. Als het onze begeerte is om anderen te winnen voor de Heere, anderen te brengen tot die plaats waar zij de zaligheid zullen gaan zoeken, dan moeten we niet theologisch gaan debatteren en allerlei waarheden bespreken in een afgetrokken zin, maar dan zal het ons erom moeten gaan om dat water des levens aan te prijzen en anderen begeerig te maken om dat water des levens te leren kennen. We hebben met elkaar ook een ogenblik stilgestaan bij die lijn die in deze geschiedenis naar voren komt, dat de Heere Jezus tijdens zijn ganse leven op aarde voortdurend miskend is en daarom de ganse tijd van zijn leven heeft moeten lijden, zeker ook vanwege de ongelovigheid van de mensen tot wie hij sprak, en de blindheid en de duisternis bij hen die hem niet kenden en die maar allerlei tegenwerpingen maakten in hun ongeloof. We willen vanavond ons concentreren op wat ik denk toch de hoofdboodschap van deze pericoop te zijn. En dat heeft te maken, u hebt het al wel begrepen, met dat levende water. En ten aanzien van dat levende water zijn er ook wel een aantal lessen te leren en een aantal toepassingen te maken. In de eerste plaats, niemand vraagt naar dat water die onkundig is van de waarde ervan. Niemand vraagt naar het levende water, dat is zonder beeldspraak naar het heil Gods voor zondaren. Niemand vraagt daarom als hij de waarde ervan niet kent. Waarom vraagt die Samaritaanse vrouw niet aan de Heere Jezus of hij haar genadig wil zijn? Waarom komt zij niet, als hij nu toch in Samaria is, waarom komt zij niet met de vraag, Heere, ontferm u mijner? Waarom komt zij niet met de vraag, Heere, maak mij los van de banden der zonde waarin ik verstrikt zit al mijn leven lang? Waarom vraagt zij niet, Heere, zout u mijn dorstige ziel het water des levens willen geven? Waarom vraagt ze dat niet? De Heere Jezus zegt zelf waarom ze dat niet vraagt. Omdat zij niet weet wat dat water des levens is, en omdat zij niet weet wie hij is die daar naast die fontein zit. Kijkt u maar in vers 10. Indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd. Maar dat zij het van hem niet begeert, dat vindt zijn oorzaak in het feit dat ze de gave Gods inderdaad niet kent. En dat ze hem niet kent die tot haar zegt, geef mij te drinken. Ze is onkundig van twee zeer wezenlijke dingen. Onkundig van Christus en onkundig van de gave Gods. En die onkunde is er de oorzaak van dat ze in haar zonde voortleeft. En al komt de Heer Jezus in haar leven en al kruist hij haar pad, dat zij nog in de weg naar het verderf zou zijn voortgegaan. Want onkunde ten aanzien van de geestelijke zaken houdt een mens bij God en bij Christus en bij de genade Gods in Christus vandaan. Door die onkunde is een mens zo verblind dat hij niet eens beseft dat hij genade nodig heeft, dat hij niet eens beseft bij wie hij genade kan verkrijgen, dat hij er niet eens naar zoekt, dat hij er niet eens om vraagt. Is dat zo niet? Waarom vraagt de wereld niet naar God? Waarom vraagt de wereld niet naar Christus? Waarom vraagt geen mens naar God en Christus? Waarom vraagt een zondaar niet naar genade, naar vergeving? Waarom zoekt hij niet naar dat heil des Heren? Omdat hij de waarde van die dingen niet beseft. En hoe komt het dan dat hij de waarde van die dingen niet beseft? Daar zou er meer dan één oorzaak voor aan te wijzen zijn. Laat ik u er twee noemen. Hoe komt het dat de mens niet naar God vraagt? Hoe komt het dat hij Christus niet kent? Ook al zit hij voor hem, zoals hier in deze geschiedenis, de Heere Jezus daarvoor die Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron zit en tot haar spreekt. Hoe komt het dat ze niets aan hem vraagt? Hoe komt het dat de mens de heilige dingen, de genade, waarheid Gods niet zoekt? Ik zei, ik zal u twee dingen noemen. In de eerste plaats met een woord van Paulus uit de tweede Korinthebrief, het vierde hoofdstuk. Daar staat bij dat indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. Namelijk ter ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Er is een activiteit van de duivel gaande. En die activiteit van de duivel die is in het leven van allen die onder Satans heerschappij staan aanwezig. Dat is bij de een misschien meer opvallend dan bij de ander. Maar die activiteit is er. De duivel zoekt mensen bij het evangelie vandaan te houden. En dat lukt hem in vele gevallen. Velen hebben de Bijbel als een... Voor velen is de Bijbel een boek dat ze alleen maar gesloten laten. Of een boek waar ze alleen maar eens af en toe in kijken om te lezen hoe dat daar staat en wat daarin gezegd wordt. Maar voor de rest geen boodschap. Voor velen is de Bijbel een boek waar ze ook helemaal nooit niks van weten. Maar er zijn er ook in wie leven de duivel het niet voor elkaar krijgt om die Bijbel, om dat evangelie buiten hun gezichtskring, buiten hun leven te houden. Er zijn er ook bij wie Satan het moet toestaan dat ze dat evangelie wel horen. Maar al te veel naar zijn zin. Mensen die toch iedere keer weer onder de prediking van het evangelie komen. Wat doet hij in hun leven? Als hij het woord niet buiten hun leven kan plaatsen, wat doet hij dan? Dan zegt Paulus hier, dan gaat hij hun zinnen verblinden, zodat ze niet bestraald worden door de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dan maakt hij hen blind. En al zitten ze dan onder het woord, dan houdt hij toch dat licht van dat woord bij hen vandaan, door hun ogen te sluiten en door hen zo te verblinden met de schone schijn van de wereld en met het aantrekkelijke van de zonde, of nog weer op een andere manier, dat ze onder het evangelie zittend, onder het evangelie verloren gaan. Dat ze zitten onder de prediking van het heil Gods. En dat ze horen de boodschap van het levende water dat God in Christus geeft om mensen van de dood en van het verderf te verlossen. Dat ze de boodschap horen dat ze dat om niet kunnen verkrijgen en die er toch niet naar uitgaan, die er toch niet om vragen, die er toch niet om verlegen worden. Hun zinnen zijn verblind. Satan slaagt erin van zondag tot zondag en van kerkdienst tot kerkdienst om die kerkgangers, hoe trouw ze ook zijn, blind te houden, zodat als de Heere Jezus Christus in het gewaad van de schrift voor hen staat, ze hem niet kennen.
zodat als het water des levens de gave Gods hen voorgesteld wordt, zij niet weten wat de waarde ervan is. Want Satan heeft hun zinnen verblind. En hoeveel zijn er in ons midden die zo door de verblindende politiek van de duivel altijd nog verblind van zinnen zijn? Hoeveel zijn er die onder het evangelie zitten en die nog nooit één lichtstraal van dat woord, van dat licht des levens echt hebben aanschouwd, die altijd nog door Satan in zijn greep gehouden worden, waardoor het evangelie met al de kracht en klem gebracht toch nog steeds onvruchtbaar gebleven is? Dat is één oorzaak waarom een mens niet naar God en niet naar Christus en niet naar het water des levens vraagt, omdat hij de waarde er niet van kent. En de tweede reden die ik u zou noemen, dat is, er is voor dat water des levens, er is voor dat heil in Christus geen plaats. Oh, die vrouw heeft heus geen gelukkig leven gehad. Ik loop niet vooruit op wat we in vers 15 tot en met 18 vinden. Maar u weet wel, die vrouw die heeft een, nou ja, nogal een leven achter de rug. Maar daar is ze niet gelukkig in geweest. Ah, hoe kan dat nou? Hoe kan ze nou gelukkig geweest zijn als ze 5 mannen gehad heeft? En nou huist met een ander, de 6e, die haar man niet is. Wat er allemaal gebeurd is, het laat zich denken. Maar daar is ze toch niet gelukkig in geweest? En toch, hoewel ze niet gelukkig geweest is in haar leven, toch heeft ze de zonde ervan niet ingezien. Toch heeft ze de nood van haar leven tot op dat ogenblik niet gepeild. En de dorst van haar ziel, zeg ik, niet gekend. En vandaar, omdat ze de kennis der ellende niet heeft, is er ook geen plaats voor dat water des levens, voor de gave Gods? Is er geen plaats voor hem die nu tot haar komt en tot haar spreekt? O, zolang een mens nog blind is voor de werkelijkheid van zijn bestaan, ook al voelt hij zich soms bij tijden diep en diep ongelukkig, en al schaamt hij zich ook nog wel eens, en al voelt hij dat door zijn zonde er zoveel verwoest is en wat dan ook, maar zolang het nog geen schuld voor God is, zolang het nog onze ellende voor God niet heeft aangetoond, zolang we nog in zelfhandhaving voortleven, en dat doet ze kennelijk, zolang vraagt een mens niet naar God en naar zijn genade in Christus. Er is geen plaats voor. Wat moet hij ermee doen? Die gave Gods, wat moet ze ermee doen? De Christus, wat moet ze ermee doen in haar leven? En daarom, omdat dat in het leven van haar en in het leven van zoveel zo is, dat er geen plaats is voor dat heil, daarom wordt er ook niet naar gevraagd, maar ze blijven voortgaan in de blindheid en in de duisternis. Nou, hoeveel zijn er in ons midden die in die zin nog nooit naar dat water des levens gevraagd hebben, omdat ze onkundig zijn van de waarde ervan? Ja, maar ik bid wel. Ja, dat deed die Samaritaanse vrouw ook, dat blijkt wel uit het gesprek later. En ze gaat ook wel eens naar het heiligdom, natuurlijk, en ze zoekt op haar manier ook God te dienen, God te vriend te houden. Ja, nee, zo niet, zo bid ik er niet om, ik bid toch, ik zou echt wel bekeerd willen wezen, is het waar? Zou u echt wel bekeerd willen wezen? Wat zou u ervoor over hebben? Hoeveel is het u waard om bekeerd te wezen? Ik denk dat een hoop mensen zich op die manier ook wat wijs maken, dat ze echt wel bekeerd zouden willen wezen, en dat ze echt er wel om vragen. Dat lijkt heel netjes, dat lijkt heel vroom ook en deugdelijk en fatsoenlijk. En zo hoor je toch inderdaad ook als kerkganger te reageren. Jawel, als je ernaar gevraagd wordt, zou je bekeerd willen wezen? Ja, natuurlijk zou ik bekeerd willen wezen. Zou je de Heere willen vrezen? Jawel, natuurlijk zou ik de Heere willen vrezen. Wat is het u waard? Maak u zelf niet te gauw wat wijs. Maak u zelf niet wat wijs in die zin dat we inderdaad allemaal wel bekeerd zouden willen zijn. Dat kost ons wat. Dat kost ons wat. Dat is ook zelfverloochening. Dat is het kruisigen van ons vlees. Heb u dat ervoor over? Zou u dat echt wel willen? Niet zoals we van nature zijn. Echt om de gave Gods vragen. Echt om dat water des levens vragen. Weet u wanneer een mens dat gaat doen? Als God hem zijn nood heeft laten voelen. Als de Heere hem zijn blinde ogen heeft geopend. Als zonde, zonde gaat worden. Als nood, nood gaat worden. Als je er niet meer over praten kunt, maar als het beleving wordt. En als het je naar de binnenkamer uitdrijft. God zelf moet eraan te pas komen om blinde ogen te openen, nietwaar? De geest moet dat verblindende werk van de duivel verijdelen. Om die zinnen die verblind zijn in het licht te zetten. De Heere moet ons de absolute nutteloosheid van een leven zonder en buiten hem doen inzien. De Heere moet er ons bij bepalen wat er van ons door de zonde terechtgekomen is. En de Heere moet ons losslaan van alles waar wij nog aan vasthouden. Het zij in de vorm van godsdienst of in de vormen van deugdzaamheid of fatsoen of wat dan ook. De Heere moet ons arme bedelaars maken aan zijn genadetroon. Zo is het toch? Zo is het toch? Want anders gaan we altijd aan hem voorbij. En dan kan de Heere altijd tot op onze laatste dag tot ons zeggen, indien gij de gave Gods kende. En wie hij is die tot u gesproken heeft al die keren dat u onder het woord zat, dan zoudt ge van hem begeerd hebben. Maar ge hebt het niet begeerd. Waarom niet? Omdat ge die gave Gods niet kende. U was er blind voor. Bent u dat gaan zien? Hebt u daar oog voor gekregen? Heeft de Heere door zijn geest u iets laten gevoelen van wat er aan de hand is met een mens die zondaar is, waar het naartoe gaat, wat hem te wachten staat als hij zo zou moeten sterven en zo God zou moeten ontmoeten? De Heere zegt, en laat ik dat woord dan ook mogen overnemen en als een aansporing, als een hemelse raadgeving mogen meegeven. Ik raad u dat gij van mij koopt ogenzalf, opdat uw blinde ogen ermee worden bestreken, opdat ge zien mocht, opdat uw onkunde, uw geestelijke onkunde weggenomen zal worden, en opdat u door de ogenzalf van deze hemelse medicijnmeester zou gaan ontdekken wat het betekent om een verloren mens te zijn, maar ook wat het betekent om onder een evangelie te zitten waarin de Heere ons aanbiedt alles wat wij in onze nood nodig hebben. Om te zitten onder een evangelie waar hij zelf de verkondiger van is. Om te gaan beseffen dat de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hebt u die ontdekking al gedaan, wat de gave Gods is? Hebt u in beginsel oog gekregen, oor gekregen voor hem die spreekt in het woord, voor de gever en voor wat hij te geven heeft? Is het waar? Aan wie hebt u te danken? Wie opende die blinde ogen? Wie ontsloot dat gesloten hart? Wie nam die verblindende werking van de vorst der duisternis weg? Wie maakte u begeerig? Wie maakte u een bedelaar? Wie maakte u een smekeling? Wie maakte u een bidder? Was het niet de Heere die in zijn genade tot u kwam en die zijn geest over u deed komen, om uw blinde ogen te ontsluiten en uw harten, biddende harten, zoekende harten, smekende de harten te maken? Wel nu, dat is het eerste wat we leren ten aanzien van dat levende water. Niemand vraagt erom als hij de waarde er niet van kent. Tweede, Christus is gewillig om dat levende water te geven aan ieder die dat van hem vraagt. Dat staat hier ook. Dat ligt toch opgesloten om te beginnen alweer in de woorden van vers 10. Dat Christus gewillig is om dat levende water te schenken aan ieder die hem erom vraagt. Ik lees u nog een keer dat tiende vers. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Ziet u wel? Als zij gevraagd had, had ze het gekregen. Als ze erom gevraagd had, zou ze het ontvangen hebben. Zo staat het er toch? Daar zit niets tussenin. Daar is geen aarzeling. Daar is geen misschien. Daar is niet van, dan zou ik het eens overwogen hebben om het u te geven. Nee, als zij erom gevraagd had, wie ze ook was, hoe vuil, hoe verdorven haar leven ook mogen zijn, of ze nu een Samaritaanse is of niet, of ze nu 5 mannen gehad heeft, of dat ze altijd netjes en deugdzaam met 1 man geleefd heeft. Als ze erom gevraagd had, dan zou ze het gekregen hebben. Hij zou u levend water gegeven hebben. Waarom is dat zo zeker? Omdat de Heer op een andere plaats zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En omdat er op een andere plaats staat, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Wie ook maar, hoe hij ook heet, wie hij of zij ook mogen zijn, wat er in zo'n leven ook gepasseerd mogen wezen, waar je ook door gebonden bent, door welke banden van zonde en knopen van ongerechtigheid, ieder die tot hem komt, ieder die hem vraagt, Heere, geeft u mij dat levende water. Heere, wilt u mij bekeren. Heere, wilt u mij behouden. Heere, wilt u mij vergeving schenken. Ieder die dat in de oprechtheid van zijn hart doet, die mag het weten, dan zal hij geven. O, de Heere, houdt de gave van het levende water niet terug, omdat hij onwillig is van zijn kant, omdat hij het niet schenken wil, omdat er bij hem een beperking is, omdat hij niet een ieder die tot hem komt helpen wil. De Heere moet die gave in zijn handen houden, de Heere kan het niet kwijt, omdat er niet om gevraagd wordt, omdat er niet om gesmeekt wordt, omdat er geen behoefte aan is, omdat er geen plaats voor is. Maar als er om gesmeekt wordt, als er om gevraagd wordt, als er plaats voor is, dan geeft hij het aan een ieder. Ja, maar het is toch niet voor iedereen? Deze vrouw, ja, daar zegt de Heere tegen dat het voor haar zou zijn als zij erom gevraagd zou hebben, maar zij ligt toch onder het zegel der verkiezing. Zij is toch van eeuwigheid een gekende des Heeren. Zij is toch iemand aan wie de Heer, ten aanzien van wie de Heere bij voorbaat al zich voorgenomen heeft om haar zalig te maken. Dus vandaar dat de Heere het haar wel kan zeggen, dan zou ik het u gegeven hebben, want zij is een van de gekenden des Heeren. Maar dat zegt de Heere toch niet tegen iedereen, en dat mag de prediking toch ook niet tegen iedereen zeggen. Dat geldt toch alleen maar van diegene van wie we weten dat ze, ja, dat ze tot de zaligheid bestemd zijn. Zegt de Heere dat niet tegen iedereen, gemeente? Komt zo het evangelie niet tot allen en een iegelijk zonder onderscheid met bevel van bekering en geloof? Wordt die belofte niet algemeen gepredikt in het evangelie? Door de Heer Jezus, de hoogste profeet? Wordt het niet tot iedereen gezegd, indien gij vraagt, dan zult ge ontvangen? Staat dat niet in de schrift? Zo tot iedereen gesproken, bid en gij zult ontvangen, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Lees eens een paar hoofdstukken verder in het Johannesevangelie. Hoofdstuk 7, vers 37. En op de laatste dag zijnde, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Zo iemand. En de tempel was vol op die laatste, die grote dag van het loofhuttenfeest. En er waren vele tempelgangers op het feest van Simchat Torah, de vreugde der wet, de laatste dag van het feest. En Jezus breidt de armen uit zo ruim hij kan. Zo iemand uit al die scharen van tempelgangers dorst heeft. Hij komen tot mij en drinken. O, de Heere meent het ten aanzien van iedereen als hij zijn evangelie verkondigt. En eindigt zo de schrift ook niet. Als een van de laatste nodigingen van het evangelie lezen we misschien wel de ruimste nodiging van het evangelie in het laatste hoofdstuk van de Bijbel. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. Kom, en die dorst heeft, kom, en die wil, nemen het water des levens om niet. En gemeente, dan komt er geen kwaliteit of deugd bij ter sprake, dan doet het er niet toe of je Jood of Samaritaan bent, of je naar de ware tempel van Jeruzalem gaat, of dat je een valse godsdienst, een pseudo-godsdienst aanhangt. Dan doet het er niet toe of je christelijk gereformeerd bent of aanhanger van Hare Krishna. Dan maakt het geen verschil of je deugdzaam geleefd hebt je hele huwelijksleven, of dat je het met ik weet niet hoeveel gehouden hebt. Want de nodiging is tot allen en tot een iegelijk zonder onderscheid. Wie dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En zo komt het evangelie uit de mond van de Heere Jezus Christus. Maar begrijpt u het? Nu kan een ieder het krijgen, om niet. Nu wordt het een ieder aangeboden. Nu staat de Heere als de hemelse koopman, mag ik het zo zeggen, voor ons in het evangelie. En hij roept het ons toe. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Koopt zonder prijs en zonder geld wijn en melk. Maar voelt u wat dat gaat betekenen? Als we dan onder dat evangelie verkeren, dan is niemand te verontschuldigen. Dan is niemand te verontschuldigen die het evangelie gehoord hebbende toch zonder de Heere verder leeft. Dan is niemand te verontschuldigen die onder de prediking van het woord heeft gezeten en die toch in zijn zonde sterft. Want de Heere zegt, als u er maar om gevraagd had, dan had u het gekregen. Als u er maar om gevraagd had naar de gave Gods, dan zou ik het u geschonken hebben. Want bij mij is geen onwilligheid om te geven. Bij mij is geen gebrek. Ik stuur armen niet ledig naar huis, maar u wilde niet arm zijn. U wilde geen smekeling zijn, u zat er niet om verlegen. Want ziet u, al is een mens in nood en al heeft een mens schuld en al is een mens vuil en al is zijn ziel onrein. En wie kan zeggen dat zijn ziel niet onrein is? Dat houdt ons niet buiten de zaligheid, want de Heere komt juist om het verlorene te redden. Ik heb u dat vanmorgen gezegd en ik zeg het weer, want onder dit thema staat het evangelie. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En het probleem is niet dat de Zoon des Mensen niet gewillig is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Maar het probleem is dat wij zo moeilijk willen erkennen dat we een verlorene zijn. Dat we een ellendige zijn. Dat we een zondaar voor God zijn. En daarom worden we zo moeilijk smekelingen aan de genadetroon. Heus, de Heere is gewilliger om te geven dan dat wij gewillig zijn om te vragen. De Heere is gewilliger om te geven al wat ons ontbreekt. Dan dat wij gewillig zijn om te bidden en in de weg der bekering hem te zoeken. O, vraag toch om verbreking van het hart en versma toch de genade Gods niet. Als de Heere weer gewillig is en zijn gewilligheid betoont. En als hij het vanavond ook nog weer tot ons zegt, wie u ook bent, vraag er nou maar om. Smeek er nu maar om. Kom nu maar tot mij met uw verloren leven. En als u dan niet kunt komen met een verbroken hart, laat u dat dan niet ophouden. Denk dan niet bij uzelf, als ik nou eerst maar eens een verbroken hart had. Als ik nou eerst mijn dorst maar eens voelde, dan zou ik wel naar hem gaan en dan zou ik me wel laten helpen. Als u niet met een verbroken hart kunt komen, ga dan toch maar vraag hem dan of hij een hart wil geven dat verbroken is. Ga dan toch, al voelt u uw dorst niet, en smeek hem dat hij u uw dorst zal laten gewaar worden. Ook de kennis der ellende is door zijn profetische bediening in het hart van een zondaar gevonden. Wie u ook bent, luister naar die ruime, rijke evangelieprediking. Dat de Heere Jezus tegen die verfoeilijke vrouw van Samaria, waar ze allemaal toch hun schouders over ophaalden en hun neus voorop trokken. Dat de Heere tot die vrouw zegt, als u het nou maar gevraagd zou hebben, dan zou ik het u gegeven hebben. Nu, dat zegt hij vanavond weer. En laat dat u dan ook tot troost mogen zijn, u die werkelijk zoekt. U die werkelijk om die genade verlegen bent. U die arm geworden bent in uzelf. U die ontdekt hebt wat er in uw leven gaande is. U die iets van de nood voelt. En die nood u drijft u uit tot de genadetroon. En die nood maakt u smekend en biddend en worstelend. En soms hebt u hoop, maar meer hebt u vrees. Zou de Heere wel aan me willen denken? Zou hij wel naar me willen luisteren? Zou hij mij, die het zo verzondigd heeft, wel zijn ontferming willen gunnen? Mag ik echt geloven dat de Heere gewillig is om te helpen? U mag het geloven. U mag het zeker geloven, want hij zegt het zelf. Houd dan aan. En ook als de Heere misschien niet terstond antwoord geeft, dat deed hij bij Bartimeus ook niet. Hij ging toch verder? En de scharen zeiden tegen Bartimeus, hou maar op, want hij luistert niet naar je. Denk je dat hij met zo'n blinde bedelaar te maken wil hebben? Maar hij riep te meer, zonen Davids, ontferm u mijner. Wat dreef hem? De hoop van binnen dat de Heere toch zou willen luisteren. Hij had er moed uitgegrepen dat de Heere er al zoveel gered had. Hij had er moed uitgegrepen dat de Heere, dat hij hier en daar wel eens wat van het woord van de Heere had opgevangen. Hij kende misschien ook dat woord wel. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En toen hield hij vol en hij is niet beschaamd, is hij wel? Jezus stond stil en hij zei tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? En toen mocht hij het zeggen, Heere, dat ik ziende mag worden. Wel, u die God zoekt in al uw zielsverdriet, al zeggen de mensen het is te vergeefs. Al zegt uw eigen hart misschien het is buiten hoop. Al zegt uw eigen ziel misschien houd toch op. Als Satan u wijs maakt, gij hebt geen heil bij God, gij die God zoekt. In al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed, want uw hart zal vrolijk leven, zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. En hoe weten we dat zo zeker? Omdat hij tegen de Samaritaanse gezegd heeft, als u het gevraagd had, had u het gekregen. En dan is er in de derde plaats, de waarde van dat levende water gaat alle andere dingen te boven. Niemand vraagt erom als hij de waarde er niet van kent. De Heer is gewillig om het te geven aan ieder die erom vraagt. En dan over het levende water zelf. Wat is dat nou eigenlijk? De waarde ervan gaat al het andere verre te boven. En dat toont de Heer Jezus op twee manieren aan. Vers 13 en 14. Allereerst vergelijkt hij die gave, dat levende water, met ander water. Dat deed die vrouw zelf ook. Die dacht dat de Heer Jezus sprak over dat water dat daar in de diepte opborrelde. En dan zegt de Heer Jezus, en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Nou, dat is natuurlijk duidelijk. En dat kan die vrouw zo wel beamen. Als ze van dit water drinkt, dat heeft ze ondervonden ook. Ze is vandaag hier en ze was gisteren ook al bij die put. Hoe komt dat nou? Omdat dat water opraakt en omdat haar lichaam weer opnieuw water nodig heeft, want ze krijgt anders weer dorst. Die van dit water drinkt, die zal wederom dorsten. Maar, en dan maakt de Heer Jezus de tegenstelling, wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal enzovoort. Ziet u, door te vergelijken. De waarde van het levende water wordt door de Heer Jezus duidelijk gemaakt door eerst iets te zeggen van het teleurstellende, van het leeglatende, van het onbevredigende, van al het andere. Want vult u voor water, water zoals dat in vers 13 bedoeld wordt dan maar, alle aardse goederen en alle aardse dingen in. Wat de mens daarvan ook verwerft, wat de mens daarvan ook verkrijgen zal, er blijft altijd een leegte achter. Geld, wetenschap, macht, aanzien, vermaak. Het kan de ziel nooit echt bevredigen. Het kan de ziel nooit echt bevredigen. Wie van dit water drinkt, zal wederom dorst. Als een mens een beetje macht in zijn vingers gekregen heeft, dan wil hij meer macht hebben. Hij dorst naar meer macht. Als een mens wat bereikt heeft in het leven, wil hij meer bereiken. Hij dorst naar hogere doeleinden. Hij streeft naar nog verder omhoog. Als een mens geld verdiend heeft, bezittingen verworven heeft, hij heeft steeds meer dorst, hij moet meer hebben. Als iemand wetenschap vermeerderd heeft, dan wil hij nog meer bereiken. Wie van dit water drinkt, zal wederom dorsten. En dat is nou waar van alles op deze aarde. Wat deze aarde voortbrengt en wat we op deze aarde kunnen verwerven en bezitten, dat kan uiteindelijk ons hart niet vervullen. We blijven met dorst zitten. U moet dat toch wel toestemmen, of niet? Ja, u kunt zeggen, nee, ik ben het er niet mee eens, want ik heb toch echt wel vermaak, ik heb toch echt wel bevrediging in dit en dat en in zus en zo. Jawel, dat is alleen maar omdat u het u zelf wijs maakt. Dat is alleen maar omdat u zichzelf wijs maakt dat de aardse dingen, de vergankelijke dingen, werkelijk bevrediging en vervulling geven. Is er geen lege plek meer in uw ziel? Nee? Bent u echt genoeg? Bent u echt tevreden? Geniet u van het aardse en van het goede ervan? En hebt u daar genoeg aan? Hebt u dan echt uw deel in dit leven verkregen? En voor hoe lang? En voor hoe lang dan? Die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. En al denkt u dat het op aarde dan nog wel meevalt met dat dorsten, omdat u er toch echt ook wel vergenoeging in vindt,
in dit aardse leven, dan denk ik toch even met u aan dat woord van de Heere Jezus in die gelijkenis van de rijke man die zijn ogen opsloeg in de pijn en die vroeg om een druppel water ter verkoeling van zijn tong. En dat kreeg hij niet, want tot hem werd gezegd: gij hebt uw deel in dit leven gehad. En toen werd hem daarna, toen hij dorst had, en hij had zo gedronken van het goede van deze aarde tot verzadiging toe. Hij leefde alle dagen overdadig en prachtig. En hij had geen gebrek aan enig goed. Zo had hij gedronken. Maar toen werd tot hem gezegd dat zelfs een druppel water hem niet meer gegund was. Die van dit water drinkt zal wederom dorsten, al is het dan na dit leven. Maar dorsten zal hij. Is niet zo? Heb u geen andere dorst dan naar het goed van deze wereld? Ach, dat vervult uw hart niet. U kunt het willen ontkennen en u kunt er willen van willen weglopen, maar dat verandert de zaak niet. Die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. En als God het niet verhoedt, eeuwig dorsten. Zoek het dan niet hier. Zoek het dan niet in het vergankelijke. Zoek het dan zeker niet in het zondige. Maar stelt de Heere Jezus tegenover dat water, het water dat hij geven zal. En dan gaat hij met name de waarde ervan aanwijzen, de intrinsieke waarde, zoals ik dat zou willen noemen. De waarde die het in zichzelf heeft, niet de waarde die sommige mensen eraan toekennen. Sommige mensen die nou eenmaal voor dat soort dingen vatbaar zijn, nee, de waarde die het heeft, de echte waarde. Wie van dit water drinkt, zal nimmer meer dorsten, zegt hij. En het wordt zelfs in hem een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Wat bedoelt de Heere daarmee? Mag ik u ook zeggen wat hij er niet mee bedoelt? Je zou met deze tekst een verkeerde kant op kunnen gaan. Je zou kunnen denken dat de Heere bedoelt te zeggen, als je maar eens bekeerd bent, is het altijd in orde en dan heb je aan dat ene moment van die genade Gods voor de rest van je leven genoeg. Als je maar één keer gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, dan hoef je je nergens meer zorgen om te maken en dan gaat de rest allemaal vanzelf. En dan ligt het goed en veilig en dan kan een mens op die ene boterham van Gods genade, op die ene slok water van Gods genade, de rest van zijn leven wel teren. Zo is het niet. Zo is het niet. Dat bedoelt de Heere niet als hij zegt, wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Dat zou in strijd zijn met de rest van de schrift, als de apostel opwekt de gelovigen in Filippi en waar dan ook, om op te wassen en toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Niet waar? En dan zegt hij toch eigenlijk met andere woorden dat ze elke dag weer opnieuw naar die bron moeten gaan. Om opnieuw te drinken van dat water des levens. En dat ze iedere keer weer opnieuw naar die bron van zaligheid toe moeten. Om te ontvangen uit de volheid van Christus ook genade voor genade. Nee, we mogen niet de gedachte hebben en de kant uitgaan dat we denken, als iemand maar bekeerd is, dan is het altijd in orde en dan hoeft hij zich nergens meer druk om te maken. Integendeel. Trouwens, het is ook in strijd met de aard van het waarachtige geestelijke leven. En dan mag ik u toch wel tot getuige roepen, die weet, waarlijk weet, wat het geestelijke leven in beginsel is. Niet waar, dan bent u er niet onbekend mee met dat water des levens. Dan heeft uw ziel er wel eens wat van geproefd. En dan is uw matte ziel er ook wel eens door verkwikt. En dan hebt u wel eens geproefd en gesmaakt dat de Heere goede tieren is. En dan is uw dorst naar God wel eens gelest. U hebt het uitgeroepen, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En toen kwam er een moment dat de Heere kwam. En dat de Heere dat water des levens aan uw versmachtende lippen zette en dat de Heere u deed drinken. Niet waar? Maar hebt u nooit meer dorst gehad? Nooit meer diezelfde dorst, dat is waar. Nooit meer die dorst van een mensenkind die onder het oordeel Gods ligt en die de dood voor ogen heeft en die moest omkomen en die toen voor het eerst mocht zien en ondervinden dat de Heere genadig is. Als dat voor de eerste keer echt ondervonden wordt, dan is dat een belevenis die zich zo niet meer herhaalt. Maar in het leven der genade wordt toch wel weer eens opnieuw gedorst. Zo is toch de aard van het leven. Dan is er toch opnieuw een verlangen om weer opnieuw een ontmoeting met de Heere te hebben. En opnieuw te proeven dat de Heere genadig is. En opnieuw te merken dat de Heere nog aan ons denkt. En opnieuw te horen dat de Heere nog tot ons spreekt. Dan komen er toch tijden voor zoals we dat in Psalm 63 beschreven vinden. Mijn ziel is als een land dor en mat zonder water waar niemand lafenis kan krijgen. Terwijl dan de dichter, diezelfde dichter mag zeggen, ik heb u voorheen in het heiligdom aanschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Toen heeft hij gedronken van het water des levens en nou ligt dat land gescheurd en geblakerd in de zonnehitte. En nu zou hij opnieuw omkomen. En toch is het anders dan de eerste keer. En toch is het anders dan toen de eerste keer de Heere genade bewees. En dat hij de eerste keer zonder te weten uit ondervinding wat genade is naar God dorst en naar God smacht. Het is anders. Waarom? Omdat de Heere begonnen is dat goede werk in zijn leven te doen. En de Heere heeft hem deel gegeven aan dat water des levens. En dat neemt de Heere nu nooit helemaal weg. Dat neemt de Heere nu nooit uit zijn leven terug. Zelfs al moet hij zeggen en misschien wel geregeld zeggen. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Hij is toch, al is zijn ziel nog zo dorstig bij vernieuwing. En al is zijn hart nog zo begeerig naar nieuwe uitlatingen van de liefde Gods in Christus. Hij is nooit meer zonder die genade. Hij is nooit meer zonder die God die hem heeft aangegrepen en opgezocht en die hem in beginsel heeft gered. En omdat de Heere begonnen is, daarom zal hij voortgaan. En daarom zal die ziel, al dorst hij nog geregeld en al verlangt hij nog geregeld, toch nooit zonder dat water des levens zijn. Het blijft in hem en het wordt in hem tot een kracht, het wordt in hem tot een fontein van water, die genade die de Heere schonk. Ook al wordt daar niet altijd uitgeleefd en ook al wordt het niet altijd overzien, en ook al kun je er soms voor je eigen beleving geen greep op krijgen en geen vat aan hebben en zeker geen houvast aan hebben, maar op een onzichtbare manier blijft het toch aanwezig. Zoals de rivieren niet altijd bovengrond stromen, maar ook wel eens ondergronds verder gaan. Zoals de meren zich niet altijd aan het oog vertonen, maar ook wel eens ondergronds kunnen zijn. Zo zorgt de Heere ervoor dat dat levende water, zij het soms ondergronds, zij het soms onzichtbaar, zij het voor de ervaring en voor de beleving bij tijden wel eens onbereikbaar, toch aanwezig blijft. En al zie je het niet, maar het is die genade die in beginsel geschonken is, die ons toch steeds weer kracht geeft om bij de Heere aan te houden. Het is die genade die ons ook in de tijden van dorheid en van geesteloosheid toch weer opnieuw tot de Heere uitdrijft. Het is die genade die ons door de werking van de Geest toch aanspoort en stimuleert tot een heilige wandel. Het is die genade die de Heere nooit meer terugneemt, die in het leven van al de zijnen toch is de prikkel om in liefde tot de Heere te leven en de wil des Heeren te doen. Want wat God in het hart geplant heeft, dat verdwijnt nooit meer. Maar dat wordt door het onderhoudende werk van de Heilige Geest een fontein van water. En dat gaat mee tot aan het einde toe. Dat gaat mee tot aan de dood toe. Dat gaat mee tot over de dood heen. Want de Heere zal zijn werk nooit in de steek laten. Daarom zegt hij tegen zijn volk. Vanwege dat werk Gods in hen. Ik zal u nooit begeven. En ik zal u nooit verlaten. Als ze in ziekte terechtkomen, oh, het kan moeilijk worden. En de pijnen van het lichaam kunnen folteren. En in de benauwdheid van het lichaam kan een mens zoveel met zijn lichaam te stellen krijgen, dat hij aan bidden soms niet meer toekomt. Maar die genade, dat levende water dat gewerkt is door de Heilige Geest, de Heere neemt het nooit terug. En vandaar dat het ook in de pijnen en in de smarten niet bezwijkt. In de armoede, als een mens niet meer weet hoe die aan voedsel moet komen. En die tijden zijn er voor sommige van Gods kinderen geweest en nog. En al is er dan zoveel zorg en zoveel beslommeringen dat we aan het geestelijke soms niet toekomen. Dan houdt de Heere nog zijn werk in stand. In doodsgevaar, in de verzoeking, in de bestrijding, als Satan komt en als Satan op je vuile kleren wijst, en als je hem gelijk moet geven en als je geweten hem toe moet stemmen, dan nog dat levende water. De Heere neemt het nooit geheel weg, want hij doet het zijn een kracht. Hij doet het zijn een fontein van levend water, springende tot in het eeuwige leven. Maar, nu kom ik nog tijd tekort, gemeente. Maar dan moeten we er wel van hebben gedronken. Dat zegt de Heere Jezus er toch uitdrukkelijk bij. Gedronken. Geef mij te drinken, zei de Heere Jezus. En hij zegt tegen die Samaritaanse, u had het beter aan mij kunnen vragen, geef mij te drinken. Maar in vers 14 nog eens een keer heel uitdrukkelijk, die van dit water gedronken zal hebben. Niet die van dit water gehoord zal hebben. Niet die dit water zal hebben gepreekt. Niet die dit water zal hebben bewonderd. Niet die over dit water alles weet. Niet die dit water kan analyseren. Maar die van dit water gedronken zal hebben. En wat is dat? Drinken, als u vanavond een kop koffie drinkt of wat anders. Wat u ook drinkt, het gaat in uw lichaam. Het wordt één met uw lichaam. Drinken, dat is een daad van toe-eigening. Denkt u er eens aan vanavond als u dat kopje koffie aan uw lippen zet. Denkt u er eens aan. Dan eigent u zich dat vocht toe. Dan neemt u het in u op. Dan wordt het één met u. Dan hebt u er gemeenschap mee. Dan wordt u er deelgenoot van. Nou, zo ook met dat levende water. Dat moet gedronken worden, gemeente. Dat moet aan de lippen gezet worden en dat moet gedronken worden. Dat moet in onze ziel ingaan. Dat moet door het geloof bezeten worden. En hoe gaat dat dan? Dan wordt het heil aangeboden, nietwaar? Dat zei ik vanavond, de Heere biedt het welmenend aan. Ernstig en welmenend. En als er nou iemand is die die gave Gods ging kennen, die ging weten hoe hij het nodig heeft, dat heil, die ging beseffen dat hij een verloren mens is. Als er nou een is wiens hart naar God uitgaat, wiens ziel naar God schrijdt, als er nou een is in wiens levende nood hem deed roepen en smeken, als er nou een is die aan dat levende water behoefte kreeg, dan komt de Heer door zijn dierbare geest, niet alleen in de prediking van het woord, maar ook in dat werk van de Heilige Geest, met die beker levend water naar zo'n dorstig hart toe. En dan is daar een die wiens hart naar God schrijdt, naar de levende God. En dan zegt de Heere, kom, koopt, eet en drinkt zonder prijs en zonder geld. En wat gebeurt er? Zo'n hongerige ziel, zo'n dorstige wordt genodigd. En de geest heiligt die nodiging aan het hart. En de geest overreedt zo'n mens te midden van zijn bestrijdingen en te midden van zijn benauwdheden. Die geest overreedt hem, die geest overtuigt hem. En hij laat zich nodigen, hij laat zich lokken. Het verzet wordt gebroken, de weerstand verdwijnt. Van binnenuit wordt hij bewogen om te komen en vrijmoedig gemaakt om te komen. En om te nemen en om te drinken. Ja, de geest, de Heilige Geest eigent het toe. De geest zet het water aan de lippen. De geest doet de mens drinken. En zo krijgt hij er deel aan. Zo wordt het iets in hem. Niet aan de buitenkant, maar zo wordt het iets in hem. Kent u dat geheim? Drinken. Kent u dat geheim? Er is in de ganse wereld niet iets dat met dat water des levens te vergelijken is. En er is in de ganse wereld niet iets wat maar in de verste verte dat voor een mens kan doen. Wat het water des levens kan doen. Water waar je nooit meer dorst van krijgt. Wie begeert het? Christus is gewillig om het te geven. Amen.
We zingen uit Psalm 36, het tweede vers. Vanavond past het ons om uw grote naam te erkennen. Wat een zegen dat er levend water is. En dat het om niet te verkrijgen is. En dat u het genadig aanbiedt. Ook aan mensen die er allerminst recht op hebben. Aan mensen aan wie gij het rechtvaardig zoudt kunnen onthouden. Wat een wonder dat u zondaren zalig maakt. O, zegen ons ook als gij reden geeft tot dankbaarheid en blijdschap. Wilt gij aan Henk Arissen en Willem in Lichtermoed een gezegende dag geven als zij woensdag hopen te trouwen, heren. Geef dat hun begin zij in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. En wilt u ons allen voor uw rekening nemen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 22, het 12e vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.